Ik ben Vera.
En ik ben Rosa.
Dit is Kunstmatig, een podcast over kunst en technologie.
Hey, hallo en welkom bij Kunstmatig. De podcast waarin wij, Veerle en Rosa, het grensgebied tussen kunst en technologie verkennen. Want hoe beïnvloeden technologieën hoe wij kunst ervaren? En welke kritische vragen stelt kunst over technologie? Vandaag onderzoeken we de grenzen tussen content en cancelcultuur.
Ja, deze aflevering duiken we even helemaal in het thema van de online cultuur en in hoeverre die online cultuur ook de manier waarop we naar de wereld kijken of ons wereldbeeld vormt en beïnvloedt. En we hebben het in eerdere afleveringen al gehad over algoritmische processen en de rol daarvan en over platforms. Maar in deze aflevering duiken we dus even helemaal in het thema van content, dus wat er op die platforms te zien is.
Ja, en content is op zich al een gek woord natuurlijk, hè? Want het is natuurlijk gewoon Engels voor inhoud, dat weten we. Maar inmiddels is het een woord dat ook in de Nederlandse taal is geïntegreerd. Als je het hebt over content, dan weet je dat je het dus hebt over Instagram posts, TikToks, Reels, misschien een YouTube video. Dus al het materiaal dat gemaakt wordt en geüpload wordt op sociale media. Dus ik blijf het überhaupt best wel raar vinden dat content daar een woord voor is gemaakt. Dat je dus content creators hebt, oftewel inhoudmakers. Op zichzelf is dat al een fenomeen dat raar genoeg is om eens langer bij stil te staan, om te kijken hoe kunstenaars daar ook op reflecteren.
Ja, ik vind dat wat je zegt wel heel interessant, omdat op een gegeven moment had je denk ik een ontwikkeling waarbij veel mensen die voorheen bekend waren als influencers gingen zeggen van, nou ja, ik ben eigenlijk een content creator. Hè, omdat dat idee van de influencer best wel een negatieve lading kreeg. En ik denk dat het woord contentmaker daarbij een manier was om meer eigenaarschap te claimen over dat ze daadwerkelijk ook beeld maken en dingen produceren. En tegelijkertijd denk ik dat we nu op een moment op een plek zijn beland waarbij content juist weer heel erg wordt gezien als een afvlakking of een bepaalde reductie van complexiteit. Mm-hmm. Alles is langzamerhand content aan het worden. Mm-hmm. Daar is de afgelopen tijd ook een interessant kunstfestival, kunst- en technologiefestival over geweest in Berlijn, dat content echt helemaal als thema had. En in dat festival werd de vraag gesteld van, is content iets wat wij nog consumeren of consumeert het ons langzaam ook? En ik vond dat wel een hele interessante vraag, omdat ik denk dat we in een tijd leven waarbij dingen doen voor de likes of voor de content wel steeds meer een invloed heeft op mensen. En dat kan gaan van je gaat ergens op vakantie en je bent al bezig met de foto die je daar gaat posten, tot nog veel ingrijperende situaties als het ook gaat over bijvoorbeeld content maken rondom politiek.
Ja, en dan niet eens alleen content maken, toch? Ook het content consumeren en hoeveel tijd op je dag en hoeveel ruimte in je hoofd dat inneemt. Ik dacht, laten we eens kijken. Weet jij hoeveel schermtijd? Heb je dat aanstaan dat je kunt zien hoeveel schermtijd je hebt? Wat denk jij dat je tot nu toe vandaag, het is in de namiddag nu?
Ik heb het idee dat het vandaag meevalt, maar ik moet zeggen, ik heb een nieuwe baan waardoor ik nu heel veel in de trein zit. En dat heeft mijn schermtijd echt gigantisch doen toenemen. Dat weet ik wel zeker. Ik ga het eens even opzoeken.
Oké, ik heb het voor me. Ik heb vandaag 2:13 al zitten scrollen op mijn telefoon.
Ik denk dat het bij mij is misgegaan, want er staat voor mij 1 minuut. Maar dat klopt niet. Maar mijn gemiddelde is 2:28.
Oh, dat is best netjes.
Ja, vind je? Op mijn telefoon?
Ja, mijn gemiddelde deze week is 3,5 uur.
Oké.
En vorige week 4 uur per dag.
Dan valt het nog mee.
Oei. Ja, maar goed, dus dat zegt wel wat over dat je een aanzienlijk gedeelte van je tijd dus bezig bent. Oké, een gedeelte daarvan doe ik misschien nuttige dingen. Maar als ik eerlijk ben, is het grootste gedeelte daarvan scrollen op social media, op Instagram, op Reddit, op dit soort platforms.
Ja, en daarbij is het natuurlijk ook steeds moeilijker om die schermtijd omlaag te krijgen, want de content weet jou steeds beter te vinden en algoritmes weten ook steeds beter te bepalen wat de content is die ervoor zorgt dat je maar steeds naar die snacks blijft zoeken, als het ware.
Mm-hmm. Ik heb ook al de neiging om dus in deze aflevering het aan de ene kant te hebben over in hoeverre het ons consumeert, een soort gevaar van content, ook al klinkt het misschien onschuldig. Maar aan de andere kant ben ik ook wel benieuwd of we het kunnen relativeren, of dat kunstenaars het ook relativeren. Zeg maar, wat is nou die kracht van sociale media? Wordt het soms niet overschat wat de kracht van content is? Wat doet het nou echt in de wereld? maken we het af en toe niet groter dan dat het in werkelijkheid is? Ik heb daar niet per se antwoorden op hoor, maar ik bedoel, content en cancel culture in het bijzonder, wat natuurlijk ook een manier is om content te richten op iemand of op iets. Dat is ook een soort storm die opkomt en weer gaat liggen, denk ik. Nou ja, dit zijn allemaal vragen die vandaag in deze aflevering centraal staan en die koppelen we onder één overkoepelende vraag. En dat is: hoe reflecteren kunstenaars op de macht en kracht van content? Daar gaan we induiken. Goza, wat heb jij meegenomen?
Ik heb een installatie meegenomen die ik afgelopen weekend zag in Berlijn. En het was een installatie die me meteen heel erg greep en waarvan ik dacht, oh, ik moet hier veel over vertellen en meenemen naar de podcast.
Nice.
Het gaat om een installatie die origineel gemaakt is in 2022, dus al 2 jaar geleden, met de titel Demo. En het is een project van een kunstenaarsduo uit Mexico en Colombia en zij heten Juan Obando en Joshua Ocon. En wat ik zag, ik kwam een grote ruimte binnen. En in die ruimte lagen allereerst allerlei smartphones op de grond waarop filmpjes werden afgespeeld. Ik zag ook groene t-shirts liggen. Her en der stonden van die houten protestborden, ook met een groen vlak erop. En in het midden van de ruimte waren 2 grote projecties te zien. En op die projecties zag ik groepen demonstranten die met ongelooflijk veel passie aan het demonstreren waren. Dus je moet bedenken dat ze protestborden boven zich aan het houden waren. Er was een man heel gepassioneerd in de microfoon of een megafoon aan het roepen. Mensen hielden hun armen omhoog. Dus dat was echt precies, als je denkt aan een demonstratie, dan zag je ongeveer dit voor je. Maar wat nou interessant was, is dat het aan de ene kant een demonstratie was, een protest, maar aan de andere kant totaal inhoudsloos. Dus waar ze voor protesteerden, dat was niet te zien. Want al hun borden en hun t-shirts en alle dingen waarmee je dat normaal vormgeeft, waren in dit geval groen. En dan precies die kleur groen van zo'n green screen, weet je wel?
Ja.
En toen ik wat verder ging kijken, zag ik dus aan de ene kant die zoomed-out shots van die demonstranten. En op die smartphone zag je dan echt beelden van die gemaakt waren van mensen die in de protest stonden.
Ja.
Dus echt zoals je dat ook op het nieuws voorbij zou zien komen van een protestant midden in in zo'n demonstratie. En toen begonnen bij mij wat te dagen, want er lagen ook flyers. En op die flyers stonden vacature tekstjes voor betaalde posities als demonstrant. En toen dacht ik, ah, wacht eens even. Volgens mij beginnen hier wat dingen duidelijk te worden en samen te vallen.
Ja.
Waar dit project een reflectie op is, is een fenomeen. En dat heet astroturfing.
Astroturf, daar heb ik echt nog nooit van gehoord.
Voor mij was het ook totaal nieuw. Astroturfing is het fenomeen waarbij bedrijven in het geheim in opdracht bepaalde demonstraties laten uitvoeren. Dus dat betekent dat zij mensen in het geheim betalen om ervoor te zorgen dat zij voor een bepaald politiek doel, maar kan ook voor een bedrijf zijn, ergens gaan staan en doen alsof ze activistisch zijn voor een bepaald onderwerp.
Oké, wat bizar.
Heel bizar. En die term astroturf, die refereert aan grassroots bewegingen. Dus astroturf is een specifieke merknaam voor kunstgras.
Oké.
En dat refereert dan dus weer aan de grassroots bewegingen. Dus van die bottom-up, zeg maar, burgerrechten bewegingen. Waaronder veel, onder andere Black Lives Matter bijvoorbeeld, wordt geschaad. En astroturf is dus het idee van een kunstmatige grassroots beweging. En dat is natuurlijk iets in zekere zin wat al eeuwenlang bestaat. Vroeger had je ook mensen die iemand betaalden om ergens te gaan doen alsof je ergens voor of tegen was. Maar met de opkomst van sociale media is dit fenomeen ontzettend veel groter geworden en zijn die bedrijven ook veel professioneler geworden. Nou, wat de kunstenaars van dit project hebben gedaan is een opdracht gegeven aan het bedrijf dat heet Crowds on Demand. En ze hebben dus een groep mensen betaald om te gaan protesteren voor eigenlijk een totaal nietszeggend iets. Ze staan daar gewoon te doen alsof ze ergens voor zijn. Maar de inhoud daarvan kan eigenlijk totaal door de kunstenaars bepaald worden. Nou, wat ik heel schrijnend en shocking vond aan dit werk is, allereerst, ik was me helemaal niet bewust van dit hele fenomeen en dat dat zo groot is. Maar het deed me heel erg inzien hoe in tijden van sociale media de impact van dit soort neppers ontzettend veel groter is geworden. Want op het moment dat je zoiets ziet op een scherm van een afstandje, is het al heel snel best wel overtuigend. En denk je al heel snel van, oh ja, daar staan heel veel mensen. Heel veel mensen maken zich hard voor deze bepaalde zaak. En het zorgt ervoor dat het veel verder kan worden verspreid. Dus in die zin deed het me daar heel erg over nadenken. Voor hoe politieke bewegingen en protest steeds meer worden beïnvloed door technologie. Hmm. En waar het me aan de andere kant ook over nadeed denken is de opkomst van wat ook wel bekend staat als movement marketing. Dus hoe bedrijven steeds meer zogenaamd activistisch zijn of zich inzetten voor een bepaald politiek thema.
Of duurzaam of klimaatthema. Ja.
Om daar maar bepaalde content voor te krijgen of om bepaalde populariteit te winnen. Dus denk bijvoorbeeld aan Pride Week, waarin ineens alle bedrijven een regenboogvlag gaan posten in die maand en zich verder vaak helemaal niet bezighouden met trans en LHBTQ-rechten de rest van het jaar, zeg maar. En het deed me daar heel erg aan denken, omdat die borden natuurlijk totaal inwisselbaar waren. Dus je kon daar van alles op projecteren en het leek meteen overtuigd, had meteen een bepaalde impact. En ik denk dat het daarmee heel mooi laat zien hoe ook de demonstratie, als het gaat over content, een steeds populairder
tool is.
Ja. Want ik kan me herinneren, ik denk dat een jaar
Als vorm.
En ik denk een jaar of 10 geleden werd er heel vaak gezegd van, nou, de jonge generatie die protesteert niet meer. Vroeger gingen wij met de borden op straat en nu zitten ze alleen maar achter een telefoontje. En ik denk dat dat wel enorm veranderd is. Mm-hmm. De wereldpolitiek is ook. Mm-hmm. Er gebeuren ook heel veel dingen waarvoor we absoluut de straat op moeten gaan, denk ik. Maar het is ook een vorm van content geworden.
Zeker.
Die heel erg gepopulariseerd is en die het ook goed doet op social media.
Ja, maar dat is wel interessant. Ik kan me herinneren dat bij de Women's March een aantal jaar geleden, dat er ook vrouwentijdschriften waren die dan protestborden uitdeelden waar hun logo ook op gedrukt staat, met het idee van dat daar gaat veel content gemaakt worden en dat is een recht en een protest waar wij achter staan of wat bij ons merkt past. Misschien was het wel oprecht, dat weet ik niet. Ja. Ik weet niet in dat specifieke geval of het soort pinkwashing was of niet. Maar het is inderdaad wel gedacht vanuit het idee, dat is een vorm die het lekker doet op social media als het omgevormd wordt tot content. Dus dan maken we daar gebruik van. Oh, maar dat is interessant, vooral die wisselwerking tussen het je aansluiten bij goede doelen voor één maand of een week per jaar. En echt dat concrete vorm van de protest en hoe kunnen we ervoor zorgen dat die niet ook als vorm wordt toegeëigend door commercie?
Ja, absoluut. Ja. En ook hoe het hele activisme inmiddels dus ook gewoon een soort baan is waar bedrijven dan weer op inspringen om mensen zo te ronselen. Dus ik vond het dat heel shocking. En het deed me eigenlijk heel specifiek denken aan een reclame die een aantal jaar geleden is uitgekomen van Pepsi, waar destijds heel veel om te doen was. Bizarre reclame die vervolgens ook offline is gehaald. Maar hij staat nog steeds op YouTube. Het is een reclame waarin Kendall Jenner, een van de jongste leden van die grote Kardashian-Jenner-familie, als het gaat over content, zijn daar heel erg bij betrokken. Zij staat daar model. En wat je ziet is best wel een lange reclame, echt iets van 2 minuten. En dan zie je dat er een soort protest gaande is en zij is haar modellenwerk aan het doen. En dan ziet ze die protest langskomen en dan denkt ze, ik moet hier aan meedoen. Dus ze trekt haar pruik van zich af, ze haalt haar lippenstift weg en ze gaat mee in het protest. En dat protest is een soort, het is heel divers qua mensen, maar je hebt ook echt zeg maar een cellist en er iemand gaat breakdansen en het is een soort van alles is samen en leuk. En dan hebben ze allemaal borden met totaal lege spreuken zoals love of join the movement. Maar wat die movement is of waar het over gaat, is gewoon totaal een leeg omhulsel. Het zijn dingen waar je het eigenlijk niet mee oneens kunt zijn. Ja. En waar Pepsi ook totaal niet controversieel mee kan zijn. En aan het einde van dat protest loopt die hele groep tegen een rij politieagenten aan, die daar heel serieus staan te staan. En wat Kendall Jenner dan doet, is een blikje Pepsi openmaken en het geven aan die woeste politieagent. En die neemt een slokje en dan begint iedereen te juichen. Oh, en het is helemaal goed. Het is een hele toondove reclame. Er is heel veel protest opgekomen, omdat het ook echt ten tijde van de opkomst van die Black Lives Matter movements getoond werd. En heel veel mensen zeiden echt van, hoe kun je nou zo'n serieus protest aanwenden om je product te verkopen? Ja. En het feit dat Kendall Jenner, die daar een leuk blikje cola, alsof dat de oplossing is van het probleem. Dus dat is voor mij zo'n goed voorbeeld van movement marketing gone helemaal wrong. Ja. En daar moest ik met dit werk ook heel erg aan denken. En ik denk dat het daar hier juist heel mooi een kritische reflectie op opent. Ja. Hoe die leegheid van het protest soms wordt aangewend. En hoe het dat heel goed doet op sociale media. Ja. Maar hoe we heel erg kritisch moeten blijven van wat is nou... Ja, in hoeverre is dit een oprechte interesse in dit de politieke thema of dit politiek issue? En aan de andere kant, denk ik dat het heel belangrijk is om zeker kritisch te blijven op wat is nou echt en wat is nou nep op sociale media. En ons bewust te zijn van het feit dat dat dus soms totaal gefabriceerde werkelijkheid is waar we naar aan het kijken zijn.
Mm-hmm. Ja, volgens mij een super interessant project ook met die macht en kracht van content. Omdat het allebei de kanten laat zien, toch? Aan de ene kant over de kracht daarvan, maar ook dat het een soort vorm is, een soort kunstje. Dus dan kun je ook weer afvragen wat nou de echte macht ervan is. Dus is die macht dan alleen maar commercieel? Of is er ook daadwerkelijk politieke macht? Dat wordt heel erg bevraagd. Ik denk niet dat er per se een antwoord zit. Ja, interessant. Demo heet het. Kunst of matig, Roze.
Ja, ik vond dit echt absoluut kunst. Ik vond het een heel sterk beeld. Ik vond het heel tof dat je die verschillende elementen had, waardoor je zelf de connecties kon gaan leggen. Ik ben bewust geworden van iets waarvan ik me nog niet bewust van was. Ik ben er lang over blijven nadenken. Dus absolute kunst wat mij betreft. En als je het nou leuk vindt en je bent aan het luisteren, de tentoonstelling waarin dit werk te zien was, is nog tot 14 april in Berlijn te bekijken. Veerle, wat heb jij deze keer meegenomen?
Ik heb een werk meegenomen, een installatie, en die heet, echt een fantastische titel vind ik zelf. Het heet What a Beautiful Day to Cancel Somebody. Het is van Merel Dijkman, grafisch ontwerper, kunstenaar. En het is een werk dat ik zag op een aantal momenten, onder andere op de Dutch Design Week. En wat je ziet is een tafel, met een lage tafel met daarop allerlei kussens en knuffels, super bont gekleurd. En daar staat voor de tafel staat zo'n geel bordje. Weet je wel wat ze ook zetten als de vloer glad is, bijvoorbeeld. Zo, pas op! Dus je ziet al, oké, moet even oppassen, moet aandacht hebben als ik naar de knuffels toeloop. Ze zijn in allerlei vormen. En als je dichterbij komt, zie je ook dat er van alles op staat. En de kunstenaar verkocht ze ook individueel. Dus ik heb vandaag een prop mee. Dus ik heb een stukje van het werk mee. Hier in mijn tas. Hier, kijk maar even. Mag jij vertellen wat je ziet?
Veerle geeft mij nou een... wat grappig dit. Een fel rood-oranje. Ja, bijna een pilaarvormig...
Ja, zo'n pilon.
Pion, dat is het. Pionvormig kussentje met daarop... Ik zie een meme-kat met huiloogjes. Er staat ook heel groot en paars op. Oh my god, toxic. Het voelt ook heel gek. Ik voel een soort... Het is zeg maar de buitenkant zacht, helemaal zo plusje. Ja. Maar binnen voel ik een soort harde stukjes.
Ja, klopt.
En er staat ook nog op What a time to be alive. Ja. Ik vind het een heel aparte object.
Ja, je omschrijft hem al heel goed wat je ziet. En zo waren alle kussens waren verschillende vormen. Stof die ontworpen en bedrukt was door de kunstenaar zelf. En op alle kussens zag je inderdaad memes, tekstjes die van online kwamen. En een soort middeleeuwse referenties. Dus zo van die, weet je wel, van die zwarte maskers, van die schandmaskers en zo. En als je voelt, je zegt al, er zitten harde stukjes in. Er zitten namelijk kiezelstenen in. Hoor je? Je hoort ze zo tegen elkaar aan wrijven. Want... Het idee, het contrast in dit werk, want het gaat dus over cancel culture door de eeuwen heen. Het is natuurlijk nu iets dat we kennen van online. Dat heel erg geassocieerd wordt met memes, met emojis, met de red flag emoji. Met Twitter of X, zoals het nu heet. Maar Merel Dijkman heeft eigenlijk... onderzocht dat ook in er zijn heel veel middeleeuwse vormen van cancelcultuur, waarbij je eerder denkt aan schandmaskers, aan zichtbaar maken dat iemand dus iets heeft gedaan wat niet kan en dat dus in de maatschappij iemand zichtbaar laten dragen, waardoor je weet van die is niet oké, als een soort straf. En daarom zitten er ook stenen in als verwijzing naar het soort stenige van mensen die maatschappelijk gezien iets fout hebben gedaan.
Heftig, want ja. ik ken het fenomeen van de schandpaal wel. En dat dat een ding was in de middeleeuwen. Maar die schandmaskers heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord.
Zwarte leren, denk ik, maskers die over iemands gezicht, waardoor je heel zichtbaar gemarkeerd bent, eigenlijk. Okay. Hetzelfde principe als schandpaal, als een soort straf.
Ja.
En zij heeft dus in deze installatie, dus je kan daarheen lopen en dan kun je kussens pakken en bekijken en omdraaien. Die hebben allerlei verschillende vormen. Dus sommige zijn een soort pilon en andere waren rond en andere hadden de vorm van een meme en andere stonden juist van die maskers op. En ze bleken ook op een spijkerbed te liggen. Dus de tafel was in feite een spijkerbed.
Ja.
En wat ik zo leuk vond of interessant vond aan het werk was dat het niet per se iets zei over cancel culture. Het was niet per se een aanklacht tegen cancel culture. Zo interpreteerde ik het helemaal niet. Maar meer een reflectie op hoeveel kracht een bepaalde online trends, bewegingen, acties eigenlijk hebben. Niet zozeer door een individueel iemand die een red flag emoji naar je stuurt, maar wel door de veelheid en door de soort maatschappelijkheid van dat fenomeen. Dus net zoals in de middeleeuwen heeft zo'n schandmasker natuurlijk pas een functie op het moment dat je op een dorpsplein loopt. Tenminste, dat zo stel ik me dat dan voor.
Ja, als je eentje thuis zit met schandmasker,
dan boeit het niet. Nee. En in principe is een sociale media platform dus zo'n soort plein geworden. Waarbij je met z'n allen iemand aan de schandpaal kunt nagelen. Alleen dan nu door middel van huilende katjes en rode vlaggetjes. Het deed me daar ontzettend over nadenken. En het interessante aan die soort zachte vorm, dus dat ze een soort knuffels heeft gemaakt, vind ik ook dat je dus op het eerste oog denkt dat het heel onschuldig is, omdat het over grappige plaatjes en ironische boodschappen gaat of lijkt te gaan. Maar pas als je dichterbij komt en gaat voelen, zie je dat het eigenlijk een beetje hard en stekelig en ingewikkeld is.
Ja, en je zegt dus, je hebt zacht materiaal en je hebt tegelijkertijd hard materiaal. Heeft dat voor jou ook nog een soort vertaling naar hoe het online gebeuren zich vertaalt naar het offline gebeuren?
Dat is een interessante vraag. Ik denk dat het niet per se in hard versus zacht zit, maar wel in het feit dat er dus specifiek materiaal is dat je gebruikt om iemand te cancelen. Dat zet, dus cancelen moet vorm krijgen.
Ja, dus het gaat heel erg over vorm. In
het
die
gaat
zin.
Heel erg over vorm.
Ja, precies.
Het gaat heel erg over dat er dus een herkenbaar iets is, wat dus blijkbaar een schande is.
Ja.
En
ja.
Dan heb ik het niet over de acties van een persoon, hè?
Ja.
Maar dat je dus een soort stempel of een soort vorm op iemand kunt drukken, waardoor de rest weet, oeh.
Ja.
Dus niet goed, shame on you. Zeg
letterlijk
maar.
Ook die signalering. Dus als het gaat over die red flag, de rode vlag, hè, van jij bent een toxic persoon, waar dat vaak wordt gebruikt. Door alleen dat ene beeld te gebruiken van dat vlaggetje, zegt zij, nou ja, onder dat vlaggetje zit eigenlijk een geschiedenis verstopt. En ook een bepaalde kracht. Het is niet onschuldig om dat zomaar naar iemand op te sturen. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.
Precies,
maar
het is een beeld dat een lading en een betekenis heeft gekregen door hoe het gebruikt is geworden, soort sociaal gezien. En zij voegt daar allemaal beeldsignalen of beeldtaal aan toe die niet per se aan cancelen is gelinkt, maar dat wel ook zou kunnen zijn. Zoals zo'n waarschuwingspilon, zoals zo'n neongeel bordje waarvan je weet hoe ik moet oppassen. Dus ze maakt je eigenlijk heel bewust van het feit dat ons idee van oppassen gevaarlijk, dat dus vormgegeven is en nu ook heel erg vormgegeven is in het online domein. Want zelfs zoals op dit kussentje, dat oh my god toxic, wij weten alleen wat dat betekent doordat we onderdeel zijn van die internetcultuur.
Ja, oh interessant. Ja, want bijvoorbeeld het hele fenomeen van inderdaad, toxicity of ik denk dat we ook tegenwoordig veel te maken hebben met bepaalde therapietaal die het dagelijks leven insuipelt. Of het nou gaat over gaslighting of allemaal dat soort termen.
Ja.
Die inderdaad heel gevormd worden door die online cultuur.
Mm-hmm.
Waarbij soms ook, denk ik, dingen heel gereduceerd worden tot dat ene beeld of zo. Het is gewoon een vlaggetje en dan is het helder. Mm-hmm. Dat is klaar.
Ja, dus je hebt op een gegeven moment alleen nog maar een beeld of een woord nodig om te begrijpen dat er dus iets mis is. Dus heel anders dan iemand stenigen, wat echt heel schadelijk is, is een schandmasker of een iemand bestoken met rode vlaggetjes op zichzelf niet fysiek schadelijk, maar het is wel sociaal schadelijk. Ja. En dat hebben we op de een of andere manier als maatschappij, creëer je dat zelf, dat wij dat begrijpen, zeg ja. maar. En daarmee wordt het echt.
Ja, precies. Dus het zijn, als ik het zo hoor, maakt dit project heel erg inzichtelijk hoe we in een tijd leven waarin daar eigenlijk echt nieuwe signalen zijn van afkeuring, ja. van dit kan niet meer, dit accepteren we niet. Ja. En waar dat vroeger een rechterlijke uitspraak was, speelt die sociale media daar nu steeds grotere rol in. Ja. Wat je daar dan van vindt of
wat
niet,
je daar ook van vindt, het feit dat op sociale media is er dus wel een soort democratisering richting publiek, richting eenieder die daar maar rond kan lopen, die dus zelf eigenlijk een taal en een manier hebben ontwikkeld om te bepalen waar tot hier en niet verder. En dat is op zich interessant. En die kracht die komt, wat dit werk betreft, dus met het geven van een vorm aan.
Veerle, ik denk dat het tijd wordt voor de vraag. What a beautiful day to cancel somebody. Is het kunst of is het matig?
Kunst. Nee, absoluut kunst. Ik vond het zo'n tof werk. Ik vond het leuk omdat het qua ontwerp heel speels en interessant is. Dat de kunstenaar ervoor heeft gekozen om met textiel te werken en om dus knuffels, kussentjes te maken, voegt echt wat toe, wat mij betreft. Meer dan dat het een doek was geweest of een print op papier. Het feit dat ik er nu één bij me kan hebben, doet heel veel, want daardoor blijft het bij je, omdat het zo weird is. En daarmee sluit het zowel qua vorm aan bij hoe raar die online cultuur eigenlijk is, als je daar echt over nadenkt. Het is een beetje weird. Maar tegelijkertijd is het ook heel krachtig en iets wat totaal geïntegreerd is in onze maatschappij en in hoe we communiceren met elkaar en hoe we grenzen trekken online. Dus een heel belangrijk thema om soms wat langer bij stil te staan en om stil te staan bij de kracht en de macht die er dus wel ook zit in het ogenschijnlijk simpele gebruik van een emoji of een meme.
Van cancelcultuur naar überhaupt de wereld van de likes en de kliks en de viewers op YouTube. De catch-up van deze week is namelijk de non-views browser extension van de Belgische kunstenaar Dries de Poorter.
En dit is een extensie zoals je die misschien wel vaker hebt geïnstalleerd in Google Chrome. Ik heb ook extensies die me helpen met referenties verzamelen of een poging tot adblocker doen. En deze heb ik ook geïnstalleerd en die doet iets wat eigenlijk totaal onproductief lijkt op het eerste oog. Maar misschien dat meer dan dat is, meer dan dat op het eerste oog lijkt. Wat het namelijk doet is als ik nu naar YouTube ga, normaal zie je dan het aantal views van een video. Dus dan staat er bijvoorbeeld 10 miljoen views als je Joost Klein bent. En nu staat er in plaats van de mensen die het wel hebben gekeken, het aantal mensen op de wereld dat de video niet heeft gezien. Dus dat is een heel erg veel groter aantal.
Ja, wat ik heel mooi vind aan deze extensie is dat het ontzettend relativerend werkt. We kunnen vaak het idee hebben dat bepaalde video's, dat zeggen ze, die gaan viral. Die heeft de hele wereld zo'n beetje wel gezien. Maar met deze extensie kom je erachter dat dat toch ook wel meevalt. En tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat mensen die heel obsessief bezig zijn met zoveel mogelijk views halen, totaal gefrustreerd raken van deze extensie, omdat ze zien dat ze er nog lang niet zijn. En die speelse reflectie, dat is vrij kenmerkend ook voor het werk van Dries de Poorter. Volgens mij hebben ze zijn werk wel vaker besproken. Ik vind het heel tof hieraan dat het een hele niet nuttige extensie is die de dingen zo omdraait dat we er even op een andere manier naar gaan kijken.
Ja, en het is wel een reflectie die ook gewoon heel erg nodig is in een wereld waar je continu wordt afgerekend op hoeveel kliks, hoeveel downloads, hoeveel likes of hoeveel kijkcijfers je behaalt. Want hoeveel zegt dat nou in hemelsnaam over de daadwerkelijke invloed die je hebt?
En ben je nou zelf benieuwd hoeveel mensen niet naar je YouTube-video hebben gekeken? Kijk dan even in onze show notes. Daar kun je het linkje vinden waarmee je de extensie zelf kunt downloaden.
Gelukkig is die, werkt die niet voor podcasts.
Op een sokkeltje.
In het sokkeltje zetten we elke keer een kunstenaar of een kunstwerk op een sokkeltje waarvan wij vinden dat het wat extra aandacht verdient, de spotlights verdient. En deze keer is dat de Duitse kunstenaar Aram Bartol. Aram Bartol is een kunstenaar die veel werk maakt rondom technologische thema's. En daarbij kun je denken aan social media, maar ook surveillance of de macht van big tech bedrijven. En vaak onderzoekt hij daarin de relaties tussen de digitale en de fysieke wereld en de weerslag die die digitale cultuur ook heeft op, nou ja, hoe wij ons ook in de fysieke wereld tot elkaar verhouden. Mm. En hij doet dat onder meer met installaties en performances die soms in musea te zien zijn, maar ook vaak in de publieke ruimte.
En in zijn werk maakt hij heel vaak gebruik van clichématige online beelden. Dus van emoji of van die standaard stokfoto's. Foto's die hij vindt, denk ik. Van die bureaubladachtergronden. Perfecte plaatjes. Daar willen we een aantal werken van aanstippen. Omdat dat precies gaat over, ja, waar ligt nou die grens tussen de echte wereld en content. Die zogenaamd perfect lijkt. En het eerste werk gaat daar echt over. Dat heet Perfect Beach uit 2018. En wat je ziet als je het werk ziet, of foto's van het werk ziet, is je ziet een echt strand, echte zee. En in de zee staat er een frame, een vrij groot frame, met daarin een foto van een perfect zandstrand met palmbomen. Maar ja, dat is heel absurd, want het is op een strand. En je ziet daar allemaal mensen in badkleding voor, maar niet het soort mensen in badkleding dat je op Instagram ziet, maar gewone mensen in badkleding die je ziet als je zelf naar een strand gaat.
Ja, het is een hele bizarre interventie die jij hier dus echt in de publieke ruimte maakt. Wat Aram Bartol heeft gedaan is, het speelt zich af op een strand in Thailand en hij nodigt dan ook echt mensen uit om foto's te maken terwijl ze voor die schermen staan. En ik vind dat het, die interactie, dus het werk krijgt echt betekenis op het moment dat mensen er dingen mee gaan doen en ermee gaan interacteren. Dat die heel dystopisch is in zekere zin. Omdat het heel erg laat zien hoe we soms gevormd kunnen worden door dat perfecte ideaalbeeld dat je kent van het internet. En hoe dat in zekere zin soms zelfs meer echt kan voelen dan de omgeving waar je echt in bent. En dit is een performance kunstwerk, maar het doet me heel erg denken aan allerlei van die situaties waarbij ja, je ziet dat ook veel in Vietnam en Thailand of op Bali. Dat zijn hele populaire bestemmingen onder veel influencers. Dat iedereen als het ware dezelfde foto gaat maken. Waarbij je hebt bijvoorbeeld zo'n hele bekende locatie waar veel mensen op een schommel gaan zitten, ja, met een bepaalde jurk. En ik hoorde laatst dat je soms zelfs die jurk kunt huren daar ter plekke, zodat je die niet mee hoeft te nemen. En als je dan naar de andere kant kijkt, staan er enorme rijen met mensen te wachten om allemaal precies diezelfde foto te maken. Dus dat laat heel erg zien hoe de beleving van de wereld en de verwachtingen die we daarbij hebben zo beïnvloed kan worden door sociale media, dat we dat misschien belangrijker gaan vinden dan gewoon ervaren waar we zijn en echt kijken naar de omgeving waar we ons in bevinden.
Mm-hmm. En wat daarbij aansluit is het volgende werk, het werk This is Fine. Dat is uit 2022. En wat dat is, is de vlam-emoji. Maar dan gigagroot, ik denk wel een aantal meter hoog, van bordkarton op een houten constructie die gewoon buiten staat, opgesteld. En ook daar zie je op website van Bartol weer allemaal mensen die daar foto's mee maken. Maar het interessante is dat dit werk ze verwijst naar die meme van dat hondje in de brandende kamer, hè, die dan zegt, this is fine. En daarmee weet je waar het over gaat, omdat die emoji gaat eigenlijk over, de wereld staat in de fik. Of mijn leven staat in de fik. Maar oké, ik red het wel, haha. Een soort ironie over hoe erg de wereld eraan toe is. En het gebruik van die vlam-emoji vind ik dan heel treffend. Omdat, ja, die is en heel onschadelijk natuurlijk. En die wordt ook de hele tijd gebruikt inmiddels om aan te geven dat iets tof is. Dat iets fire is. Terwijl tegelijkertijd zit er die dubbele connotatie aan. Ja, de wereld staat letterlijk in de fik op sommige plekken.
Ja, en het mooie met deze interventie die Bartol hier maakt is denk ik dat door iets dat we normaal op een schermpje zien in de fysieke publieke ruimte te plaatsen, wordt ook onze aandacht verschoven. Mm-hmm. Dus we worden ineens van het scherm gerukt en gaan nadenken over, jeetje, er is eigenlijk een hoop waar die digitale content onze aandacht ook van afleidt. In hoeverre zijn we ook bezig met de problemen die hier zich op dit moment afspelen.
Ja.
En tegelijkertijd is die speelsheid van die interventie zorgt ervoor dat mensen daar vervolgens ook weer foto's gaan maken. Dus het is ook een soort circulatie van beeld, ja, wat weer nieuw beeld oproept. Doordat hij zich in dat speelsveld begeeft, denk ik dat het een werk heel interessante discussies kan opleveren. Ja. En een ander werk, en dat zag ik ook op die tentoonstelling in Berlijn, waar ik aan het begin van de aflevering over sprak, is het werk Framed Picture. En dat is een op canvas geprinte emotie van een schilderij van een raam met uitkijk op landschap. Dus om je voor te stellen, normaal zou ik dan in WhatsApp zeggen van, oh, ik heb mooi uitzicht, en dan die emotie daarbij gebruiken. Maar deze werd dan weer geprint op canvas, waardoor je er aan een muur naar kon kijken. Het deed me ook denken aan die oude Windows-schermen, weet je wel? Van een Windows-achtergrond van zo'n landschap. Dat, maar dan weer nog een extra laag erbij. Dus het is een kopie van een kopie van een kopie. En wat ik interessant vind aan dit werk, want je ziet zo'n heel mooi groen landschap met een blauwe lucht en een zonnetje. Zo het ideale stokfotobeeld van hoe je uit het raam zou kunnen kijken. En dat zegt heel veel over hoe emoties en überhaupt die online cultuur toch wel heel kan spelen met bepaalde ideaalbeelden van hoe de wereld aan ons verschijnt en hoe de wereld eruit ziet. Dus het is zo het standaard idee van een raam met een uitzicht op een landschap, terwijl een landschap er natuurlijk op heel veel manieren uit kan zien. Dus het vlakt dat heel erg af. En door dat dan weer op canvas te plaatsen, vervreemdt Bartel heel erg de interactie die we met dat soort emoties hebben.
Daarmee denk ik dat hij continu op een super speels en hele toegankelijke manier eigenlijk heel dikke vraagtekens zet bij hoe serieus moeten we nou die content helemaal nemen en dichten we er niet te veel aan macht aan toe? Is dat nou wel zo? Is dat niet zo? Moeten we kritischer zijn? En zijn interventies lijken wel een beetje aan te wijzen van, ja, je kan daar zelf makkelijker doorheen breken, maar dan moet je het wel doen.
Ja.
En dat doe je misschien niet door weer een selfie te maken met zijn werk. Maar ja, heel veel mensen doen dat dus wel.
Ja, en tegelijkertijd doordat het werk dat zo uitlokt, ja, denk ik dat het ook gewoon heel op een schrijnende manier ons wederom confronteert met de gewoontes die we ook hebben.
Dat is waar.
Met de manier waarop we omgaan met dat soort systemen.
Dat is waar. Nou, ik kan na deze aflevering in ieder geval niet meer zonder na te denken een emoji gebruiken.
Nee, ik ook niet.
Dat is een ding wat zeker is.
Ik moest net ook denken, volgens mij heb ik jou laatst nog zo'n vuur-emotie gestuurd.
Ja, absoluut. Ik ook. Ja. Maar ja, je hoeft daar ook niet per se mee te stoppen, denk ik. Maar
nee.
Het is wel goed om af en toe iets vaker na te denken over die contentificatie. Het feit dat overal maar content van gemaakt wordt. En dat gaat ook weer terug op, heel lang geleden maakten we een aflevering over Instagram. Over die neiging om van tevoren al te denken van, goh, kan ik hier niet een toffe foto maken? Nu ben ik daar heel slecht in, want ik vergeet dat altijd. Toch die gedachte, dat zegt al zoveel over hoeveel dat idee van contentification, zelfs als je geen content creator bent, in ons is geslopen. Dus dat vind ik wel een goede om mee te nemen hieruit.
Ja, en ik denk een ander thema dat heel erg in de aflevering naar voren is gekomen, is ook die rol van content en politiek. En hoe die dingen steeds meer met elkaar verweven zijn. Dus het delen van content is zelfs voor politici belangrijk geworden. Demonstraties zijn content geworden. Ja. Cancelcultuur speelt zich ook af via sociale media en de dingen die we daarop plaatsen. Dus het is tegelijkertijd ook wel echt een fenomeen wat we heel serieus moeten nemen.
Ja.
En waar het lange tijd denk ik zo was dat dat niet serieus werd genomen als een uitingsvorm, of dat het een beetje was van, ja, dat social media, het is niet echt of zo, of hoeven die het echt serieus te nemen, of hoe kan het nou schadelijk zijn, of wat maakt het uit, denk ik dat wel heel erg aan het verschuiven is.
Ja, absoluut.
En ik denk wat de kunstenaars in deze aflevering allemaal op hun eigen manier hier mooi doen, is dat vervreemden en de context veranderen. Dus door fenomenen die we digitaal vaak zien op een andere manier, een andere context te presenteren, moeten we even stilstaan en moeten we even nadenken over, jeetje, wat is onze eigen rol hierin? Hoe verhoud ik me hiertoe? En wat zijn ook de grotere systemen van macht en kracht die daarin een rol spelen?
Heel cru om nu te gaan zeggen dat je content kunt bekijken op onze Instagram-pagina. Maar ik ga het toch maar doen. Want daar plaatsen we altijd foto's van de werken. Dat is wel heel relevant in deze aflevering. Ik kan me voorstellen dat je nieuwsgierig bent hoe dat rare kussen eruit ziet. Dat zullen we laten zien online. Dus check dat vooral. We zijn altijd te bereiken via info@kunstmatig.net. Als je vragen, opmerkingen, ideeën, suggesties hebt, laat het ons weten.
En we zijn de volgende maand weer met een nieuwe aflevering.